Voor de luisteraars thuis willen we het gelezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het gelezen schriftgedeelte is uit Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 63, vers 2 en vers 3. Psalm 97, vers 1. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Psalm 119, vers 65. En Psalm 36, vers 2. Noem nu nogmaals te lezen schriftgedeelte Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En het zingen psalmen Psalm 63, vers 2 en vers 3. Psalm 97, vers 1. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Psalm 119, vers 65 en Psalm 36, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed, die ons gemaakt heeft koningen en priesters, God en zijn vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu zingen van de 63ste psalm en daarvan de verzen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen, en wat er verder vlocht in de verzen 2 en 3 van Psalm 63.
Thank you.
schriftlezing vindt u straks in het Nieuwe Testament het Evangelie naar Johannes en dan Johannes 1, de eerste 18 versen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18 zal dus straks de schriftlezing zijn. Maar eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En we zingen daarna Psalm 97 vers 1. God heerst als op een eer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. Psalm 97 vers 1, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen.
Thank you.
In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niets begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het wel verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geboren van den Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem, en heeft geroepen zeggende, deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in den schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Ik wil uw aandacht vragen voor het 18e vers van Johannes 1, het slot van het gelezen schriftgedeelte, het slot ook van de zogenaamde proloog, we zouden zeggen het woord vooraf, van het evangelie naar Johannes. En dat slot van de proloog is ook de climax van de proloog. Daar staat dan in Gods onfeilbaar woord het volgende: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En dan heb ik een drietal gedachten. In de eerste plaats dat niemand God kan zien. In de tweede plaats dat Jezus als Gods enige geboren Zoon de Vader wel ziet. Hij is in de schoot des Vaders en hem ons heeft verklaard. En tenslotte hoe wij aan die verklaring deel krijgen. Dus allereerst niemand kan God zien, vervolgens de enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus, ziet de Vader wel en heeft hem ons verklaard. En tenslotte hoe wij aan die verklaring deel krijgen. En terwijl u gelegenheid geeft uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren, gaan we zingen van de 27e psalm, de versen 3 en 5. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Psalm 27, de versen 3 en 5. meent ons kan gevraagd worden. Mij wordt wel eens gevraagd, joh, heb je nog iemand gezien? Dan verwachten we niet het antwoord, ik heb God gezien. Als dat antwoord gegeven zou worden, zouden we het niet serieus nemen of we zouden een stuk toelichting verwachten. Om de eenvoudige reden, God is een geest. Je kan God niet zien. En dan gaan we naar het Oude Testament. Stel dat het wel kon. Want Mozes heeft gevraagd of hij Gods heerlijkheid mocht zien. Stel dat het kon. God heeft geantwoord, mij zal geen mens zien en leven. Stel dat je God kon zien, dan kon je het niet navertellen. Althans, niet hier op aarde. Want wie God ontmoet buiten Christus, overleeft tot niet. Omdat God een heilig en rechtvaardig God is. Wij mensen zijn maar heel nietig in vergelijking met God. De profeet Jesaja kon van hele volkeren zeggen, die zijn minder als een druppel en een emmer en een stofje aan een weegschaal. Nou, als dat al van hele volkeren geldt, laat staan van een enkel mens. God bewoont een ontoegankelijk licht. En als Paulus dat zo zegt, denkt hij niet alleen aan het feit dat we God niet kunnen zien, maar dat er sinds de zondeval tussen ons en God een kloof is. Er is geen denken aan dat wij die kunnen overbruggen. Als kind op de lagere school in Dalmasserwaard gingen we wel slootjes springen. Je sprong over een sloot. Maar op een gegeven moment is een sloot te breed. Dan weet je dat haal ik niet. En je springt uiteraard niet over een rivier, er is geen denken aan. Nou, de kloof tussen ons en God is zo groot, er is geen denken aan. Dat wij, ook al zouden ons uiterste best doen, die kloof kunnen overbruggen. En dan gaan we weer naar het Oude Testament. Het roepingsvisioen van Jesaja. En toen zocht die God, maar niet letterlijk. Want dan had hij het niet overleefd. In een gezicht. Maar alleen al als die God in een gezicht ziet, roept hij uit, wee mij, ik verga. En dan het grote wonder. Hij wordt aangeraakt met een kool van het altaar van verzoening. En dan vind je Nieuwtestamentische evangelie, al in het Oude Testament, wat is het grote wonder van het evangelie? Wat geloven jullie nou eigenlijk? Als het goed is, zeggen we het zo, dat we tegen God hebben gezondigd. Dat de kloof tussen ons en God door ons niet overbrugd kan worden, maar dat God verloren mensen zoekt. En dat is bovenal gebleken in de komst van zijn zoon naar deze wereld. En dan is het een Bijbeltekst, die horen we allemaal uit ons hoofd te kennen. Ouders moeten die Bijbeltekst, als kinderen die tekst nog niet zouden kennen, hun kinderen laten leren. Het is eigenlijk een tekst. Een kind moet die tekst al kennen, voordat hij naar de basisschool gaat. Je best doen, dat hij hem op kan zeggen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven. Van die Bijbeltekst is terecht gezegd, staat ook in dit evangelie, wat vanmorgen open mag gaan, het evangelie naar Johannes. Van deze tekst is terecht gezegd, dat is de Bijbel in het klein. De evangelieën, dat zijn allemaal ooggetuigen verslagen. Want God kan je niet zien. Maar toen die op aarde was, mensen hebben de Heer Jezus gezien. God, die mens werd, die kon je wel zien. De discipelen hebben hem gezien. En de evangelieën zijn verslagen van ooggetuigen. Het evangelie naar Marcus. Dat is opgetekend door Marcus uit de mond van Petrus. En dat was uiteraard een ooggetuige. Lucas was zelf weliswaar geen ooggetuige, maar die heeft de dingen heel nauwkeurig onderzocht. En je merkt, die heeft ooggetuigen geïnterviewd. De discipelen, de vrouwen rondom Jezus, de moeder des Heeren. Hoe is dit gegaan? Hoe is dat gegaan? En toen is die gaan schrijven, uiteraard, geïnspireerd door de Heilige Geest. Matthäus, ook wel Levi genoemd, een van de 12 apostelen, nou dat hij er zelf bij was, dat hoef ik niet te bewijzen. En Don Johannes, de langst levende ooggetuige, die zijn evangelie heeft geschreven toen zijn levenseinde naderde. Waarom eigenlijk? Zijn evangelie, dat voelen we allemaal aan als we de vier evangelieën lezen, heeft een eigen karakter. Die eerste drie lijken op elkaar. Dat vierde evangelie is heel anders. Het is niet bedoeld als een verbetering van de eerste drie, als zouden die het niet goed hebben gedaan, maar een aanvulling. Wij zeggen wel eens, als iemand dingen niet op schrift heeft gesteld, of ingesproken, of tegenwoordig met video's, noem maar op, als dat niet gebeurd is, wat gaat er dan het graf in? Allerlei herinneringen, die gaan het graf in. Voor Johannes het graf in ging, heeft hij zijn herinneringen aan de Heere Jezus op schrift gesteld. En dat heeft hij gedaan, dat zeg ik opnieuw, geïnspireerd door de Heilige Geest. Johannes benadrukt in zijn evangelie, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan heb je het over de Heer Jezus Christus, vol van genade en waarheid. En loopt het over de kruisdood van Christus, die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Hij weet dat wat hij zegt waar is, opdat ook gij geloven mag. Ja, als je iets gelooft wat heel niet waar is, daar heb je niet veel aan. Maar het woord van God is waar. Wat is geloven? Ja, joh, geloven, dat weet je niet zeker. Dat zit al in het woord. Ja, dat mag waar zijn in het alledaagse spraakgebruik, maar het geldt niet voor het Bijbelse spraakgeluid. Al hetgeen uw mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. De Heer heeft het zelf gezegd. En nou mag ik geloven dat wat hij zegt de waarheid is. En dat is de boodschap van zonde en genade. We gaan weer in het evangelie van Johannes, dat bestaat uit 4 delen, 2 hoofddelen. Het eerste hoofddeel begint in Johannes 1 vers 19 en eindigt in Johannes 12 vers 50. En dat eerste hoofddeel noemen we wel het boek der tekenen. 7 tekenen worden vermeld. Water in wijn verandert, daar begint het mee. En dan het grootste teken, wie had dat ooit kunnen denken, een dode wordt opgewekt. En dan al een dode die 4 dagen in het graf lag, de opwekking van Lazarus. En dan begint het tweede hoofddeel, Johannes 13 vers 1 tot en met Johannes 20 vers 31. En dat tweede hoofddeel noemen we wel het boek der verhoging. En wanneer is de zoon des mensen verhoogd? Nou, Johannes verwoordt het zo, dat begon niet pas bij zijn opstanding en hemelvaart. Weet je waar de verhoging begon? Toen die aan het kruis hing. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dat stond al in het eerste deel. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, dat is aan het kruis gebeurd, dat is de kern van het christelijk geloof. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. En dan heb je Johannes 21, een nawoord, een epiloog. En het evangelie begint met een woord vooraf, een proloog. In de hoofddelen van het evangelie en ook in dat nawoord vertelt Johannes over de Heere Jezus. Wat hij gezegd heeft en wat hij gedaan heeft. In de proloog vertelt Johannes wie de Heere Jezus is. Hoe hij hem heeft leren kennen. Hoe hij hem heeft gezien. En dat heeft de Vader hem geleerd. Wie is de Heer Jezus dan eigenlijk? In de beginnen was het woord. Nog voor de wereld bestond. Nog voor de schepping. Er was, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan het grote wonder. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan de slot. Het slot van de proloog. Ik gaf het al aan, de climax. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. En we gaan naar deze woorden luisteren. Niemand kan God zien. Dat is mijn eerste gedachte. En dan horen we om ons heen. Maar ja, daarom bestaat hij ook niet. Want iets wat je niet kan zien, dat bestaat niet. Bewijs jij maar eens dat God bestaat. Je kan hem heel niet zien, joh. Maar dat mogen we omkeren. Hoe weet jij dat alleen die dingen bestaan die wij kunnen zien? Bewijs mij dat eens, dan gaan we het omkeren. Bewijs maar eens dat we alleen mogen uitgaan van het bestaan van de dingen die we zien. Nou, dat valt niet te bewijzen. Hoe komt het dat wij er zijn? Ja, dat is toeval. En dat wij kunnen nadenken. En dat we verschil maken tussen goed en kwaad. Waar komt dat allemaal vandaan? Als wij erkennen dat God bestaat, dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Voordat wij er waren, was God er. Anders waren we er heel niet geweest. We kunnen hem niet zien, maar op allerlei manieren merken wij dat hij er is. Dan hoef je meer om je heen te kijken. Maar ook te beseffen dat wij kunnen nadenken. We zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Ook na de zondeval blijft dat nog waar. We zijn een denkend wezen. We kunnen een verschil maken tussen goed en kwaad. En dat kan je allemaal begrijpen en plaatsen als je uitgaat van het bestaan van God. Niemand kan God zien. En dan gaan we naar de Bijbel zelf. Maar hoe moet je dat plaatsen? Dat in het Oude Testament neemt Abraham aan. God en Abraham verscheen. Twee engelen. Maar die derde man, want er kwamen drie mannen bij Abraham. Dat is de Heere zelf. Dus Abraham heeft hem wel gezien. Jawel. Maar in een menselijke gestalte. En dan moet je de godsverschijningen in het Oude Testament als voorafschaduwingen zien van wat Johannes hier betuigt. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Ik had het over het roepingsvisioen van Jesaja. Dan zegt Johannes, dit zei de Jesaja toen hij hem zag. En wie is die hem? Dat is niet God de Vader, dat is God de Zoon. Dit zei de Jesaja toen hij hem zag. En van zijn heerlijkheid sprak. En ik gaf het al aan. Als we God heel rechtstreeks zouden kunnen zien, dan zouden we het niet overleven. Wie zal God zien en leven? Mozes mocht Gods heerlijkheid zien, maar niet Gods aangezicht. Hij was in een kloof, Gods hand overdekte hem, en als Gods heerlijkheid voorbij gegaan is, dan ziet hij Gods achterste delen. Zo wordt het ons voorgesteld. Tussen ons en God is een kloof die wij niet kunnen overbruggen. God is heilig en in het licht van Gods heiligheid moeten wij verteren. En dat is het startpunt, om maar zo te zeggen, van het evangelie. Wanneer gaan we naar een dokter? Ja, als we een kwaal hebben. Het lijkt me toch maar beter om naar de dokter te gaan, kunnen we zeggen. En nu hebben wij geestelijk een kwaal. Als we een ander zien, dat hij wat bekeert, en een ander merken, dat hij wat bekeert, dan kunnen we vragen, joh, ben je al bij de dokter geweest? Nee, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik zou toch maar naar een dokter gaan. Zeggen we dan tegen een ander. Want het kan gebeuren, je komt bij de dokter en de dokter vraagt, maar waarom ben je nu eerder gekomen? Dan is het mogelijk dat een dokter moet zeggen, die verwijst je vervolgens door naar een specialist, een huisarts. Ja mevrouw, ja meneer. Was u eerder gekomen, dan hadden we u nog kunnen helpen, maar het is echt te laat. U had er eerder bij moeten wezen, heb u daar nooit wat gevoeld? En het kan zijn dat wij pas heel laat klachten gaan voelen. En dat een dokter moet constateren, het zat nog veel langer in uw lichaam. Waarom al deze dingen? Wij hebben het evangelie nodig, de boodschap van verzoening met God door Jezus Christus, omdat we een kwaal met ons omdragen, een zondekwaal. En dan kunnen mensen die nergens aan doen zeggen, joh, laat je dat niet aanpraten. En als het gaat over God ontmoeten, joh, dat is allemaal bangmakerij. Maar daar zit al achter. Achter dat laatste, joh, God bestaat niet. En als die zou bestaan, dan hoef je er heel niet over in te zitten. Dan hoef je er heel niet over in te zitten dat je moet ontmoeten. Maar als de Bijbel waar is en de Jezus waar, dan is er alle reden om erover in te zitten. Wie zal God zien en leven? En we hebben echt een kwaal. Als iemand werkelijk een kwaal heeft, dan is het niet zo. Als wij zeggen, ga naar een dokter. Ja, omdat wij dat zeggen, kreeg hij die kwaal. Nee, hij had hem. En zo is het geestelijk ook. En dan is de bedoeling van de prediking dat wij onze werkelijke situatie onder ogen gaan zien. We worden bij wijze van spreken, als het woord gepredikt wordt, gedaagd voor ons rechterstoel. En wat is de uitslag? Schuldig. Dan is heel de wereld voor God verdoemelijk. En ik had het over een kwaad. Bijbels gezien is dat beeld feitelijk nog te zwak. Dan moet je nog een stap verder gaan. Dan gaan we naar Efeze 2. Dood in misdaad en zonde. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan is er niks meer aan te doen. Zolang er leven is, is er hoop. Dat mag letterlijk waar zijn, geestelijk geld en andere dingen. En dan gaan we weer naar het evangelie, naar Johannes. De opwekking van Lazarus. Letterlijk gebeurd. Maar die opwekking heeft een geestelijke betekenis. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat staat in Johannes 5. En die zullen leven. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Een dokter kan geen doden levend maken. Maar wat mensen niet kunnen, dat kan God wel. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat. Niemand kan God zien. En als Johannes dat zo verwoordt, dan denkt hij niet alleen en zelf niet in de eerste plaats aan het feit dat God een geest is. Maar dat God een ontoegankelijk licht bewoont. En dat er sinds de zondeval geen toegang meer is tot God. De toegang naar het paradijs, dat lees je in Genesis, is gebarricadeerd. En door het grote wonder van het evangelie. De enige geboren zoon van God, die in de schoot des vaders is. Die net als de vader God is, God uit God, staat er dan in de geloofsbelijdenis van Nicea, licht uit licht. De enige geboren zoon van God, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Jezus is in de schoot des vaders, hij kwam naar deze wereld. Hij is nu bij zijn vader als middelaar. En die heeft hem ons verklaard. En dan betuigt Johannes, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Even weer terug, de enige geboren zoon die heeft hem ons verklaard. Dat wordt dus mijn tweede gedachte. Mijn eerste gedachte, niemand kan God zien. De tweede gedachte, de zoon heeft hem ons verklaard. Die heeft de toegangsweg tot de vader geopend. En dan is het werk van Christus al vooraf geschaduwd in het Oude Testament. Dan denk je aan de wet van Mozes. Heel in het bijzonder aan de offerwetgeving. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Want dan zag de psalmist, dan zagen de godzaligen onder de oude bedeling, als ze naar het heiligdom gingen en het heiligdom binnengingen, de goedheid van God, de genade van God, de ontfermende liefde van God in de oud-testamentische offerdienst.
En dan was er geen betere plek op aarde dan de tempel. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Geen betere plek op aarde dan het heiligdom. Daar zocht je de dienst der verzoening. En met die beelden ging je dan weer naar huis. En dat betuigt Johannes. En de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Want de oudtestamentische offerdienst was toch niet meer dan een voorafschaduwing. Kon een tom en dierbloed goed gemaakt worden? Nee, dat gaat niet. Die offers moesten ook telkens weer herhaald worden. Hoe wordt de hitte van Gods gramschap dan wel geblust? Onder de oude bedeling was wel vergeving. En toegang tot God en vrijspraak, denk maar aan Abraham, die geloofde in God, die de goddeloze rechtvaardigt. Maar onder de oude bedeling kon je niet zeggen, de hitte van Gods gramschap is geblust, dat stond nog open. Wanneer is dat dan gebeurd? En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, de vier evangeliën. De gang van de Heer Jezus Christus, van de kribbe naar het kruis. God die mens werd, het woord is vlees geworden. En die mens is geworden om als middelaar aan het recht van God te voldoen. Om de hitte van Gods gramschap te blussen. Dat is de kern van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat kunnen wij niet. De Heer Jezus Christus heeft de drinkbeker van Gods toren leeggedronken. Het is niet zo, ja, er zit een klein druppeltje in. En om een deel aan te krijgen, moet jij die laatste druppel oplikken. Zo is het gelukkig niet. Het is alles alleen door de Heere Jezus Christus gedaan. Als wij er, die uitdrukking zullen we wel eens gehoord hebben, maar ik hoop dat we minderlijk mogen verstaan. Eén nagelschrappen zouden moeten toedoen. Dan was het echt verkeken. Jezus heeft ons de Vader verklaard. Nou, dat heeft hij als de hoogste profeet en leraar gedaan. Want dan heeft hij onderwijs gegeven. Onderwijs gegeven. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben een opstanding in het leven. In ontmoetingen gaf Jezus onderwijs. Hij heeft toespraken gegeven waarin hij onderwijs heeft gegeven. Jezus heeft onderwezen als de hoogste profeet en leraar. Opdat we zicht zouden krijgen op het feit dat hij bovenal priester is. En tenslotte dat je mag weten dat hij als koning beschermt. Maar als we het over de drie ambten van Christus hebben, dan is het meest centrale ambt het priesterlijke ambt van de Heer Jezus Christus. Als we Christus echt mogen leren kennen, dan kennen we hem als profeet, priester en koning tegelijk. Maar bovenal als priester, dat is de kern van zijn werk. Want als we zeggen dat Jezus ons de Vader heeft verklaard, als dat in Gods woord zelf zo gezegd wordt, dan gaat het bij het verklaren van de Vader niet alleen en zelfs niet allereerst om het onderwijs wat de Heer Jezus gaf, maar om datgene wat hij gedaan heeft. En dan denken we niet alleen aan die zeven tekenen vermeld in het evangelie naar Johannes. De verandering van water in wijn. De vermenigvuldiging der broden. Dat hij een blind geborene het gezicht gaf. En dat hij Lazarus opwekte uit de doden. Nee, dan gaan we naar het tweede deel van het Johannes-evangelie. En als je het woord teken mag gebruiken, dan wordt daar een teken vermeld. Dat al die zeven tekenen van elkaar ver overtreft. De kruisdood van de Heer Jezus Christus. Dat is het allergrootste wat Christus heeft verricht. En dan weten we, dat staat in de andere evangeliën.
dat Jezus in de hof van Gethsemane gevraagd heeft. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker, dan hebben we het over de drinkbeker van Gods toorn, aan mij voorbij gaan. Dan ziet Jezus als middelaar het tegenop om onder Gods recht verbrijzeld te worden. Als hij er al tegenop zag, dan begrijpen wij wel dat het voor ons geen enkele optie is. In de werfste werd ik. Hij zag er tegenop. Terwijl hij toch God is gebleven, maar wel echt mens geworden. Zou er een andere weg kunnen zijn? En die was er niet. Gelukkig dat Jezus gezegd heeft, niet mijn wil, maar uw geschieden. En de wil van de Vader was dat hij de hitte van Gods gramschap bluste. En dan kijken we naar het kruis. En dan zien we in het lijden van Christus aan het kruis wie God is. Dan denken we aan de eigenschappen van God. God is heilig, hoe zie je dat aan het kruis? Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn zoon. Want dat had toch niet anders gekund? Dat God de zonde niet zou kunnen vergeven. God is toch liefde? Jawel, maar hij is ook heilig. God kan in zijn heiligheid de zonde niet ongestraft laten. En dan is het grote wonder dat God die betaling eist, zelf voor betaling heeft gezorgd. En dan zeggen we ook, in het kruis zien we niet alleen Gods heiligheid belichaamd in het lijden van Christus, maar ook Gods onpeilbare liefde. Dat God er zijn eigen zoon voor over had. En dan gaan we neer naar die tekst waarin heel de Bijbel wordt samengevat. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In het kruis zien we trouwens ook Gods wijsheid. Hoe heb je dat bij elkaar gekregen, kunnen mensen tegen ons zeggen. Dan kunnen mensen verbaasd zijn over inzichten bij anderen. Maar hier praten we over zaken van een heel andere orde. Dat God is een wijsheid. De weg van verzoening heeft uitgedocht, waarbij zijn heiligheid blijft staan. En toch zijn liefde betoont. En dan is het waar, de wet is door Mozes gegeven. En dan denk je bij Mozes aan het heel Oude Testament. Dan gaan we weer even terug naar de roeping van Jesaja. Wee mij, want ik verga. Nou, het is de bedoeling dat we die uitroep alle gaan maken. Maar ook dat we aangeraakt worden met een kool van het altaar. Maar dan leven wij onder de volle nieuwe bedeling. En dan geldt. Wie de zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. En zo kom ik bij mijn laatste gedachte. Het eerste was, we kunnen God niet zien. Niet alleen omdat hij een geest is en omdat hij heilig is. En een ontoegankelijk licht bewoont. En wij een middelaar nodig hebben. En dan is het niet zo, die middelaar is er niet. Die is er wel. Die is toegezegd onder de oude bedeling. De wet is door Mozes gegeven. Die is er gekomen onder de nieuwe bedeling. En hoe krijgen wij nu aan dit alles deel? Nou, laat ik eerst dit zeggen. Wij worden schuldig verklaard. Maar de Heer Jezus Christus is ook heel dichtbij. Al woont hij in de hemel. Hoe dichtbij? Je pakt een Bijbel en je houdt hem zo. Zo dichtbij is de Heer Jezus. Zo dichtbij. Want hij spreekt tot ons door zijn woord. Zo dichtbij is de Heer Jezus Christus. Ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Als het woord verkondigd wordt. De Rooms-Katholieke Kerk, dat heb u wel eens gehoord, denk ik. Als de priester gezegd heeft, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Men meent dan is Christus lichamelijk onder de tekenen van brood en wijn tegenwoordig. Dat zien wij terecht anders. Al geloven ook wij dat als het avondmaal bediend wordt, Christus naar zijn geest tegenwoordig is. Maar nog belangrijker is, wij geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus als het woord bediend wordt. Al is Christus in de hemel, het woord wordt bediend en hij is in de geest in ons midden tegenwoordig. Hij is hier aanwezig.
Hij staat aan de deur van ons hart en hij klopt als we nog buiten staan. En als we binnen staan, dan wil hij ons troosten en in alle waarheid leiden. En dan komt het aan op een levend geloof. En dan kunnen wij de Heere Jezus niet zien zoals Johannes hem gezien heeft. Die kon zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan kunnen we Johannes niet nazeggen. Ja en nee. Niet letterlijk, maar het goed is wel geestelijk. Want als het om het letterlijke zien gaat, dan moeten we eerlijk zeggen, ja, fariseeën en schriftgeleerden hebben de Heere Jezus ook gezien. Maar die zagen niet in de mat Johannes zag. Die ergerden zich. Doe hij het dan niet goed? We staan het toch van Abraham af? Waar heb je het allemaal over? Ze meenden geen middelen hem nodig te hebben. Hij had voor hen geen gestalte nog heerlijkheid. Anderen, die keken er anders tegenaan. Dit moet een profeet zijn, joh. Nee, die Jezus van Nazareth, die tekenen die hij doet. Nee, dat is een grote profeet. Ja, maar die belijdenis is toch ontoereikend. Zo'n soort belijdenis deed Nicodemus. U bent een leraar van God gezonden, want anders kon dit allemaal nooit met die tekenen. En dan zegt de Heer Jezus niet, nou, maar dan ben je al een mooi eindje op weg, hoor. Je bent er nog niet helemaal, maar je bent al een mooi eind op weg. Nee, dan zegt hij, tenzij je mens wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hoe krijgen we deel aan Christus? Dan kan je een aantal woorden gebruiken. Je kan het woord geloof gebruiken. Je kan ook het woord wedergeboorte gebruiken. Want als we werkelijk mogen geloven, dat hebben we niet van onszelf. Het is God die het in ons werkt. En wat gebeurt er bij de wedergeboorte? Wel, als we het vragenboekje van Hellebroek kennen, dan leren we God kennen in zijn majesteit. Jezus Christus in zijn dierbaarheid en onszelf in onze verdorvenheid. Om die drie dingen gaat het. Als we echt een christen zijn, dan weten we van Gods heiligheid en majesteit. Dan weten we van onze verdorvenheid. Maar dan heeft ook Christus ons hart ingenomen. Dat gebeurt bij de wedergeboorte. Dan wordt het hart ingenomen door de Heer Jezus Christus. Zo heeft een oudvader het gezegd. Misschien hebben u ooit wel eens van hem gehoord. Groene wegen uit Werkendam. Ach, hoe kan mij het hart vervoeren als Gods volk aan mij verhaalt. Waar gevallen zijn hun snoeren en hun hart onbepaald. Aan de Heer werd verbonden. Hoe ze omhelft het Godes lam. Ter verzoening van hun zonde. Hoe hun Jezus het hart te nam. Geloven is als schuldig zonde de Heer Jezus Christus omhelzen. En je zou ook kunnen zeggen, dan bekijk ik vanuit God. Hij neemt ons hart in. En elk beeld schiet tekort. Want als wij niet geloven, is dat schuld. Maar als we wel geloven, is het genade. En wat bedoel ik? Welk beeld wilde ik gebruiken? Ja, als hij verliefd wordt, ja. Een meisje wordt verliefd op een jongen, hoe komt dat? Ja, het is me overkomen, joh. Het is niet zo, ik besluit verliefd te worden. Nee, het gebeurt. En zo is het ook met een levend geloof. Het is niet zo, ik besluit te geloven, joh. Nee, het is iets wat ons geschonken wordt. En dan kunnen wij niet zien, letterlijk op de Heere Jezus, zoals Johannes toch gedaan heeft. Maar dan verg ik er weer bij. Het was bij Johannes niet minder dan een letterlijk zien, maar meer. Maar dat letterlijke zien zit er voor ons niet meer in. Maar dat geeft helemaal niet. Want dan gaan we naar het slot van het tweede deel met het evangelie van Johannes. Dat wordt tegen Thomas gezegd. Zalig zijn zij die niet hebben gezien en nochtans geloofd. Wij kunnen de Heer Jezus niet letterlijk zien. Maar we hebben wel de ooggetuigen verslagen. Dat heeft hij gezien. En dat heeft hij gezegd. En zo kunnen we hem bij wijze van spreken toch zien. En dan is het niet toevallig dat in het evangelie naar Johannes zien en aanschouwen woorden zijn voor geloven. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dan gaat zien nog verder dan horen. In de Bijbel kan geloven en bekeren met horen worden verwoord. Je hoort naar God, je gehoorzaamt God. En dan moeten we de dingen niet tegen elkaar uitspelen, maar als beeld gaat zien nog verder. Dan gaat zien verder als horen. Dat weten we allemaal. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, we horen zoveel, joh. Maar heb je het ook gezien? Nee, ik heb het niet zelf gezien. En in dit geval mag je zeggen, ik heb het zelf gezien. Wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik heb hem zelf gezien. Ik zie hem. Het gaat niet alleen om iets wat in het verleden waar was. Ziende, dan gaan we naar de Hebreeënbrief, op de overste leidsman en volleinde des geloofs, de Heere Jezus Christus. Hoe krijgen wij deel aan deze verklaring die Jezus ons heeft gegeven? Hij neemt zelf ons hart in. Wij vluchten als een schuldig zondaar tot hem. En dat is een genadegift. Maar we komen op gladijs als wij zeggen, ja, maar ik kan er zelf tenslotte toch niks aan doen. Een jongen vraagt aan een meisje, wil je met mij verkering? Als dat meisje niks zegt, zegt ze ook wat. Ze doet net als heel die vrouw die hoort. Of ze zegt, joh, ik moet er nog eens een nacht over slapen, maar jij bent verliefd op mij, maar ik niet op jou, joh. Misschien komt het nog, maar dat kan ik nu niet vertellen. En zo vraagt de Heere Jezus ons, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. We doen allemaal wat. Als we zeggen we doen niks en we kunnen niks doen, dan zien we onszelf nog veel te rooskleurig. Want van huis uit zeggen we nee. Nee, dat hoeft voor mij niet. En zeker niet vandaag. Nee, het komt misschien ooit nog eens zover. Maar voorlopig nog niet. In ieder geval moet ik er nog een nacht over slapen. Zo lag het bij Augustinus. Misschien wel eens gehoord. Een nacht over slapen. Morgen. En had hij er een nacht over gaan slapen. En dan was het weer morgen. Het was altijd morgen, zei hij. En nooit vandaag. Nooit vandaag. Totdat God ingreep. Doet aan de Heere Jezus Christus en het verorgt het vlees niet op begeerlijkheid. Die woorden leest hij en slag gelijk naar binnen. Toen was het helemaal over met hem. Christus nam zijn hart in. En dan begint het. Dan begint de weg van het geloof. Het is net als met trouwen. Je zegt ja tegen elkaar. En dan kun je niet zeggen, mensen zijn een week getrouwd, joh, ze zijn nog maar half getrouwd. Joh. Nee, ze zijn helemaal getrouwd. Ze man en vrouw. Dat is geestelijk ook zo. Je kan niet zeggen, ja, die is voor de helft het eigendom van Christus. Nee, helemaal. Maar kent hij hem dan ook heel goed? Nee, hij kent hem nog maar. Hij kent hem nog niet zo goed. En dat is een kwestie van omgang met God. En dat maakt de een meer vorderingen dan de ander. En voor je gevoel ga je soms ook achteruit. Dat zeg ik er even bij. Maar dan begint het kennen van de Heer Jezus Christus. En dan kan je nooit zeggen, nou weet ik er alles van. Daar zei Calvijn, wij die anderen onderwijzen, moeten zelf nog dagelijks onderwezen worden. En dan bedoelde hij dat ook qua kennis, je weet nooit te veel, maar altijd nog te weinig. Maar dat bedoelde hij vooral bevindelijk. Wij die anderen onderwijzen. Over God in Christus. Moeten zelf nog dagelijks onderwezen worden. Maar dit is zeker, wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan kunnen wij de Heer Jezus niet letterlijk zien. Ik heb catechisatie gekregen van een dominee, die heette dominee de Waard. Die stond in die tijd in de gereformeerde samenkomst van Alblasserdam, nu de zeldervormde gemeente. En meerdere eens vertelde die op catechisatie het volgende voorbeeld. Het is goed bij me blijven hangen. Dan maakte die duidelijk wie Christus nou is vooral de zijde. En dan vroeg hij of wij hem ook zo kenden. Een jochie was het vliegeren. En zo, maar toch, er stond genoeg wind om te vliegen, maar de zon stond ook aan de hemel, dus om omhoog te kijken, dat viel niet helemaal mee. En dan stapt er een man af bij dat jongetje. Je bent aan het vliegen, ja, meneer. En die man deed dat om die jongen op een goede manier te plagen. Maar jongetje, ben jij je vliegen niet kwijt? Want ik kan hem niet zien. Ja, maar ik ook niet, zei die jongen, maar ik ben hem niet kwijt, want ik voel hem trekken. Ik voel hem trekken, zei hij. Als je vlieger kwijt bent, dan breekt het trouw. Dat merk je direct. Ik ben hem kwijt. Touw is gebroken. Al zag hij hem niet. Hij zei, meneer, ik ben hem echt niet kwijt, want ik voel hem nog altijd trekken. En dan maakte die dominee de waard ons duidelijk. En zo is het nou met de Heere Jezus. Dan voel je hem trekken. Het oog omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loof, is slechts waar men Jezus ziet. En dan kom je weer op een punt. Wij zijn er niet op achteruit gegaan. Dat wij niet leven in de tijd toen Jezus nog op aarde was. We zijn er zelfs op vooruit gegaan. Want tegen zijn discipelen kon Jezus nog niet zeggen, ik ben jullie voorspraak bij de Vader. Zover was het nog niet. Zover was het nog niet. Zijn werk was nog niet volbracht. Hij was nog niet verhoogd. Hij had nog niet aan het kruis gelegen. Hij was nog niet opgestaan uit de doden. Hij zat nog niet aan Gods rechterhand. En dat is het grote voorrecht van de Nieuwtestamentische kerk. We hebben een voorspraak bij den Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En ga je dan van het Johannesevangelie naar het laatste Bijbelboek, ook door Johannes geschreven, dan is het niet toevallig. Als Johannes het over de verhoogde Christus heeft, spreekt hij altijd over de gekruisigde Christus. Het lam staande als geslacht. Dat is het. Zo zie je de Heer Jezus Christus. De kern is, hij heeft zijn bloed vergoten. En dan is er een prachtig Engels lied, dat is wel het mooiste Engelse lied genoemd, het mooiste christelijke lied in de Engelse taal. Wanneer ik het wonderenkruis aanschouw waar Christus stierf die het al volbracht, dan weet ik ook mijn trots berouw en rijkst gewin slechts schadacht. En in het originele Engels zie je nog meer dat er gezinspeeld wordt op het evangelie naar Johannes. De heerlijkheid van Christus. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Aan het kruis is die voor de heerlijkheid gestorven. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. En dan het allerlaatste. Als we zo op Christus mogen zien, gaan we ook op hem lijken. Maar heel ten dele. Maar als het goed is, kunnen mensen om ons heen het aan ons merken. Jo, wie is God? Nou, dat is in ieder geval een kind van hem. En dan zijn we bepaald niet gelijk te stellen met Gods enige geboren zoon, begrijp me goed. Maar mensen moeten het aan ons kunnen zien. Ja, dat is een kind van God, waarom? Jo, die kan van aantal zessen bekering uit de doeken doen. Nee, dat is het punt niet. Iemand kan een prachtig bekeringsverhaal vertellen. Allerlei dingen onder het recht, Gods doorgegaan en weet ik niet wat meer. En dat kan allemaal fantasie zijn. Dat stelt niks voor. De waarheid is, wie echt een kind van God is, die laat het zien in zijn leven. Die denkt klein van zichzelf en groot van de Heer. Joe, wat ben ik op zo'n man jaloers. Je kan het eraf scheppen. Hij hoeft er niks van te zeggen. Je ziet het zo. Want iemand zei eens tegen me, ik ben bekeerd. Ik stuur, het is dat je het zegt, anders had ik het nooit geweten. Anders was het me nooit opgevallen. Iedere tegendeel. Maar nu het andere. Je komt mensen tegen, je hoeft zoveel niks te zeggen. Je schept het er zo af. En ik hoop dat dat van u mag gelden. Want nou zijn we lid van de kerk. Maar de bedoeling is dat we levend lid zijn. Dat is wel de bedoeling. En hoe kan je dat zien? Nou, dat wij in Gods wegen wandelen. Ik doe uw gebod oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Terwijl dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 119 vers 65. Thank you. zingen nog door 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36 2. Ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.